Hallo.
Hallo.
Dit is dokter Tuinman.
Dokter Tuinman. Ik zag dokter Tuinman dit weekend nog.
Nee, dat meen je niet.
Er was een reunie. En,
een reunie was, van jouw tandarts? Nee, van jouw dokter. Vroeger?
Nee, van mijn...
Jij bij de reunie van jouw dokter, Gert-Jan?
Nee, ik... alle patiënten die het overleefd hebben...
was dit een... alle patiënten die ooit een sapje in het oog gespoten kregen of geschonken kregen door dokter Tuinman.
Ja, en dat overleefd hebben, die mochten komen. Ja, en daar was ik. Dat was van de sportvereniging en daar was hij ook. Maar het was altijd in mijn gedachten een hele grote man. Het is nog steeds wel een volwassen grote man, maar inderdaad een stuk ouder inmiddels natuurlijk. En ik had hem in mijn hoofd iets groter dan dat hij... nu voor mij stond. Maar goed, sinds ik ook een grote piraat ben in een strip.
Dus jij hebt dokter Tuinman weer ontmoet. Hoe was het? Kende hij jouw oogbal nog?
Ja, nou, zover hebben we het eigenlijk niet. En ik heb ook niet tegen hem durven zeggen dat ik.
Hij is een celebrity. Hij is een kikkers op je speaker celebrity. Dokter Tuinman. Hij wordt. Geïmpersonate hier. Ja. Dr. Tuinman.
Ik was op die reunie en er waren wel mensen die de podcast ook luisterden. Dus er werd nog wel even over gesproken over het boor in de oog.
Over Dr. Tuinman. Maar niet in zijn bijzijn dan?
Nee.
Maar dit is toch een gouden kans die je hebt gemist?
80?
Oh, hoe oud is hij in de 80?
Nou, ik denk dat hij wel richting de 80 gaat.
Maar dit is toch dan een mooie memorial voor zijn professionele leven?
Ja, dat was ook wel interessant. Moet je hem dan nog, want hij werkt niet meer. Ik had de neiging om hem weer dag dokter Tuinman te noemen, wat natuurlijk...
Nee, dit is net als met de president, die blijft altijd dokter.
Ja?
Ja, vind ik.
Dus, Nou ja, goed. Dan...
Maar het was wat een gemiste kans.
Ja!
dag dokter Tuinman. Ik ben Gert-Jan.
Ik wil u even in mijn telefoontje spreken.
Wat moet ik zeggen?
Nou, gewoon over dat oog. Ja.
Kunt u staven? Weet u dit ook nog of heb ik dit allemaal weer gehallucineerd?
Nee, dit was echt.
Nee, maar ik bedoel, dit is toch mooi dat je dat eventjes de fact checkt door dokter Tuinman zelf. Nu wil ik die man in de uitzending hebben.
Ja, zoals vraag die daar in voor is. Tijd voor kiekjes op je speakers, daar zijn we weer. Goedendag, middag, ochtend, avond. Dag Kenny.
Hallo.
Hallo. Hoe is het jongen? Nog pijn?
Nog pijn?
Ja, ik zag
uit de hemel viel.
Nee.
Zeg, zit jij soms op het FIFA forum, Gert-Jan?
Ja. Nee, ik las dat Kenny, want we nemen nu op de dag naar Dutch Comic Con. Spierpijn in zijn schouder heeft en zere plekken op zijn vinger.
Ja, klopt. Gisteravond toen ik thuis kwam had ik wel even wat last van mijn schouder en een gevalletje komt dat je zoiets hebt vandaag.
Ja, zitten hè. Ik sta er zit achter mijn standje.
Het is best wel killing hoor.
En je hebt geen dokter Tuinman natuurlijk, met een pilletje dat alles beter wordt, of een zalfje.
Of een spuit in je oog.
Nee, nou, ik heb niet om gevraagd. Ik durfde wel dat ik vast wel een van de zalfje kan krijgen bij de dokter, maar zo erg is het nou ook weer niet.
Oh. En Roderick, welkom jongen.
Hallo. Gert-Jan, fijn dat ik hier weer ben.
Ja, fijn dat jij...
Ik ben ook echt net van Dutch Comic Con terug. Wij, Kenny en ik, voelen allebei nog de post-con... Vermoeidheid. Ja, ik stond dus vooral achter mijn stands. Ik heb geen comic-cont. Maar ik heb wel... Ik moet zeggen, er was natuurlijk... Momenteel heerst er al maanden een soort griepepidemie. Dus ik ga dan altijd in hyperhygiëne-modus. Dat ik continu mijn handen aan het wassen ben. En mensen vooral met een soort buiging begroet.
Ja, dat probeer ik ook altijd. Maar dat is soms een beetje... Ik bedoel, als mensen hun hand uitsteken omdat ze je een hand willen geven... Dan doe ik het toch maar. Maar ik heb dan af en toe wel zoiets van... Niet specifiek die mensen, maar die mensen komen ook continu met spullen in aanraking. En het is niet direct smetvrees of zo, maar ik ben na een Comic-Con altijd ziek.
Maar als je dan een bekende persoon tegenkomt.
Ja, ik moet zeggen, er is inderdaad... Ja,
A-team.
Er is één hand die ik inderdaad met veel gretigheid heb geschud. En dat was Dwight Schultz zijn hand. Oftewel Murdoch van de A-team. Lieutenant Reginald Barclay van Star Trek The Next Generation. En nog een aantal andere gastrollen. Onder andere in MacGyver. Ja, die heb ik ontmoet en daar heb ik even mee gepraat. En dat was wel leuk. Ja,
hey, Roderick.
Nee, hij kende mij niet, ben je gek. Oh. Zijn handler van Dutch Comic Con die ernaast zat, die kende mij toevallig wel. Nee, ik was daar met... ik ging bij hem langs en we hadden natuurlijk... Ik wist dat hij zou komen. Ik was al maanden, dacht ik van... Oh, wat ga ik... Zal ik hem tegenkomen? Maar ja... Ik ben absoluut niet belangrijk genoeg dat ik in de green room mag. Ik had het nog wel gevraagd, maar het antwoord... Nee, ja, jij misschien wel, Kenny, maar ik, nee, absoluut
nee,
niet.
Nee, ik ook niet, hoor. Ik ook niet.
Dat was voor de acteurs, zeiden ze. De celebrities.
Wat zei je? Ik heb ook wel eens geacteerd.
Nou, nee. Ja. Dus ik moest eigenlijk...
Ken jij de Abu Nai openingsfilm?
En ja, ik ging daar dus heen met mijn medeschrijfster... Sophia Drent, waar ik ook een panel mee had, samen met haar en Jasper Polane. En zij was ook een ontzettende A-team-fan. Sterker nog, zij had vroeger, zij is ietsje ouder dan ik, en zij was er gewoon nog bij als kind toen de A-team voor het eerst die acteurs naar Nederland kwamen. En ik weet niet of jullie dat ooit hebben gezien, die beelden die daarvan zijn.
Ja, heb ik wel gezien, ja.
Maar dit was echt een hysterisch moment in Nederland, want zij kwamen dus aan in Schiphol. Die A-team was toen in Amerika, werd een beetje lauw ontvangen. Vertelde Dwight Schultz ook later nog in een Q&A. Maar in Nederland waren wij waren gewoon massaal gek van die serie. Het was echt ongelooflijk. Gewoon we waren nog enthousiaster dan als de koning op bezoek zou komen. Dus
het was een beetje een soort van Beatle... Nou ja, Beatle Mania.
Ja, het was echt gewoon Beatle Mania, maar dan... De A-team-mania. Dus zij kwamen aan in Schiphol en daar stonden gewoon heel Schiphol stond vol en daar was Sophia Drent dus ook bij. En die acteurs zijn toen in een helikopter over heel Nederland gevlogen. En dan zie je dus die beelden dat mensen gewoon...
Zelfs BA?
Dat was nog een stukje van de Tros, weet ik nog. Die filmde dat en dat was ook die grap. Dat inderdaad BA toch ook nog wel durfde...
Oh god, ik maak Tros humor.
De grootste familie van Nederland.
Kenny.
Nee, Kenny Rubenis. De doelgroep dwars doorsneden van Nederland. Nee, maar... Dus zij gingen met een helikopter...
De lampen in de lucht voor geekers.
Fiets hem erin, Kenny. Dus... Dus die A-team ging dus... Die acteurs gingen met de helikopter naar Nederland... En je ziet dan op die beelden dat... De weilanden staan gewoon vol hutje-mutje met mensen die gewoon hysterisch op gras en op de dijken staan te zwaaien. En die acteurs die weten gewoon ook niet wat ze overkomt. Dan zeg ik van, wat
is
dit? Je
moet een raar stuntje doen, toch? Met een van de bulldozer ergens overheen rijden.
Dat weet ik niet. Maar ze zijn op een gegeven moment, worden ze door Ivonie...
Natuurlijk, door wie anders.
Ja, maar die man is ook gewoon, die is immortal. Dus die deed dat toen, die doet dat nog steeds. Worden ze geïnterviewd.
Je hebt het over de jaren 80 en dan ben je niet direct immortal als je er nu nog bent.
en maar het mooie is dat volgens mij kregen wij ook het Nederlandse volk, wij kregen ook het denkbeeldige hondje van Murdoch, Billy. Die schonk hij aan ons.
Oh, dat is wel heel grappig.
Nou ja, en dat vertelde Sophia dus. Op zondagochtend waren er nog niet zo heel veel mensen op DCC. En Sophia, die is een beetje verlegen. Echt zo'n schrijfster, weet je. Echt een beetje verlegen, een beetje zenuwachtig. Van, oh ja, Murdoch. En ik ging even kijken bij zijn stand van wanneer zit hij er. Het was zondagochtend nog een beetje rustig. En toen zag ik dat hij er al zat. En dat de rij uit twee man bestond. En ik denk... Dit is gewoon de kans. Ik ben toen die halve kilometer aan Jaarbeurshal in Utrecht... gewoon in gestrekte draf naar Sophia gesprint. Want wij stonden toevallig met z'n allebei in onze eigen kraam... helemaal echt aan het verre einde van DCC. Een halve kilometer ver. Dus ik kwam bij haar aan en ik zei... Hij is er nu! We moeten nu gaan! Hij zei, oké, we gaan! Nou, toen zijn we wederom gewoon hollend daarheen gerend en... Toen hebben we ontmoet en het was ontzettend aardig. Het was op zich het was zo'n typisch niksig gesprekje. Gewoon van, hallo, wij zijn twee schrijvers en Wij zijn opgegroeid. Wij zijn opgegroeid met de E-team.
Moet meteen weer over jullie gaan.
Hè? Ja. Nee, nee, maar God, je moet je wel even introduceren. Maar weet je, hij was gewoon heel erg gracious en enthousiast. En hij vond het meteen tof dat we boeken hadden. En hij zei van, oh, schrijven is altijd zo moeilijk. En mijn dochter kan veel beter schrijven dan ik. Dat ja, was gewoon leuke handen geschud. Je hebt ook van die acteurs die daar dan op zijn Comic-Con zitten. En die willen er eigenlijk liever niet zijn. En hij vindt het gewoon echt heel leuk. En dat is gewoon fijn om hem te zien.
Hij komt natuurlijk heel veel op van die cons. Dus die indruk kreeg ik van hem sowieso wel. En ik hoor altijd van mensen dat het echt een superleuke man is. Dus kijk, ik heb niet zo heel veel met die E-team verder. Maar ik bedoel, het is wel gewoon een icoon natuurlijk.
Ik heb dit dus helemaal niet vaak, net als jou Kenny, ik heb dat helemaal niet vaak met celebrities, dat ik daar heel erg starstruck bij ben. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen uit je jeugd en daar ontkom je gewoon niet aan. En de E-team is daar één van die dingen van.
Oh, maar ik ben ook niet snel starstruck.
Nee, precies, dat bedoel ik. Dat zijn wij allebei niet zo, maar er zijn altijd wel een paar dingen, weet je.
Maar tof.
Ja, en voor de rest gewoon een leuk weekend gehad. Volgens mij had jij ook een leuk weekend, Kenny, want ik heb sowieso jouw nieuwe Dating for Geeks album gehad. En je had een super vette commission voor mij gemaakt, want jij tekent altijd alles. En ik heb het je weer lastig,
maar wat was het ook alweer?
Ja, maar dit keer wist ik iets, want meestal laat ik jou gewoon randomly iets tekenen. En dat is nog veel moeilijker voor jou. Maar dit keer dacht ik, oké, ik wil René hebben, een van jouw personages. En die cosplayt als Hercule Poirot uit Murder on the Orient Express, want dat was mijn favoriete film van de afgelopen tijd. En het eerste wat je zei van, oh, weer iets wat ik op moet gaan zoeken. Maar hij is zo mooi geworden. Je kan hem zien op mijn Instagram, LeeuwardNL. En dan zie je hoe super vet hij is geworden.
Ja, ik was er ook wel blij mee. Het was een hele dapper René geworden met een grote snor en dat soort dingen.
Een wandelstok en ze leunt er zo op. En dat was cool. Maar volgens mij heb jij daarnaast ook nog, ik hoorde net iets over weddings en dat soort dingen?
Ja, ik was het anderhalve week voor Dutch Comic Con ben ik benaderd door een jongeman. Nou ja, jongeman. Hij zou mijn leeftijd gehad hebben. Een
oude sok dus.
Voor mijn stand bij het signeren zijn vriendin ten huwelijk wou vragen.
Oh.
En een beetje hulp van mij door een bepaalde tekening in het album en zo.
Oh.
Nou, en dat weet je, daar moesten allerlei codes voor afgesproken worden. En,
wat cool.
Dat ik zeker wist dat hij het was. En op het moment dat ik wist dat hij er was, dan moest ik even een code doorgeven aan, want ik zat nu bij de stand van de Eppo.
Ja.
Aan Rob van Bavel, die dan snel met een fototoestel klaar kon staan, dat het moment vastgelegd kon worden en zo.
Wat was de code?
De code naar Rob toe. was dat ik hem even naar me toe wenkte en dat ik zou zeggen van, heb jij misschien voor mij nog een kopje koffie? Ik lust, mag ik koffie? Koffie, hartstikke vies.
Ja. Dus, maar misschien was hij wel zo confuus dat hij daadwerkelijk een kopje koffie voor je haalde.
Nee, oh, maar dat heb ik van tevoren natuurlijk wel verteld. Natuurlijk.
Roleplaying.
Het was niet zo dat hij dan dacht van, oké, die wil koffie. Nou, nu moet ik mijn camera pakken om zijn eerste koffie vast te leggen. Dus hij wist dat het voor het huwelijksaanzoek was. En dat was echt superleuk. Ik bedoel, zij had het volgens mij echt totaal niet verwacht, want ze stond echt helemaal zenuwachtig te trillen en zo, super lief. En nu gaan ze trouwen. Yay.
Nee, maar dus zij kwamen naar je toe en hij had natuurlijk een nieuw album. En wat zei hij? Iets tegen jou, iets tegen haar? Moest jij het initiëren van, ik teken een huwelijksbootje?
Ik herkende ze wel, want ik had ze al gefacebookt en zo, dat ik wist hoe ze eruit zagen. En het was de bedoeling, want hij lijkt een klein beetje op mij als in een bril, baard, dat soort dingen. Dus het leek hem dan het leukste als ik een tekening van mezelf zou maken met de tekst erbij, wil je met me trouwen?
Oh.
Alleen, mijn 1 april grap van dit jaar met nog wat andere tekenaars over strippo's.
Ja, strippo's.
ja, dat de Flippo weer opnieuw gelanceerd zou worden als de strippo. Daar begon die over. Zo van, ja, kun je misschien dan iets tekenen met strippo's? En ik had zoiets van, dat hadden we niet afgesproken. Dus toen dacht ik,
het was ruse.
Oké, toen was ik heel even zenuwachtig. Zei van, en zal ik dan mezelf tekenen? En toen knikte hij zo van, ja.
Ja,
zo van,
ja.
Je herkent me toch wel?
Oh.
En dat toen getekend. En het kwam eigenlijk wel mooi uit, want ik kon dus mezelf tekenen met een strippo in mijn handen. Wat gewoon een rond schijfje is. Maar als je in een rond schijfje nog een extra rondje tekent, is het ineens een ring.
Of een condoompje.
Gaan we het nou gelijk weer vulgair maken? Nee, maar dat was een ring, dus het pakte eigenlijk heel mooi uit.
En leuk, man. Zij zag dit, zij zag dat ding en begreep zij het meteen?
Nou, het feit dat hij door zijn knieën ging en een ring uit zijn zak haalde, ik denk dat dat duidelijker was dan mijn tekening.
Maar zag zij eerst de fanart? Van alsjeblieft, hier is je fanart.
Nee, want op het moment dat ik begon met schrijven van de tekst, toen ging hij voor de ring en door zijn knieën. En,
hij dacht van, ik vertrouw hem niet meer, die man gaat een strip.
Nou, het ding was natuurlijk, in die tekening vraag ik aan haar, wil je met me trouwen? En hij dacht van, waarschijnlijk zoiets van, nou, dat moet ik voor zijn.
Ja. Gotta lock that shit down.
Ja, precies. Dus nee, maar superleuk romantisch moment. En dat ze zijn blijkbaar allebei grote fan van de strip. En ze sturen hem via WhatsApp aan elkaar door als ze het in de krant gezien hebben en de ander nog niet en zo. Dus dat,
ik vind het allemaal hartverwarmend.
Dus dat was wel een beetje het hoogtepunt van mijn con. En dat was op zondag. Op zaterdag waren er een Edward en René cosplayer. Wat allemaal weer tof was.
Ja, gezien op Facebook volgens mij.
Ja, heb ik gepost, maar volgens mij alleen friends only, dus heeft niet iedereen het gezien.
En hoe was jouw schrijverspanel, Roderick?
Ja, neem maar een slokje. Ik heb even een slokje tegenomen. Ik had dus samen met Jasper en Sophia had ik een schrijverspanel wat in de Cozy Corner was. En dat is eigenlijk een heel erg leuk klein podiumpje van de ABC, van de American Book Center. Met van die hele luxueuze witlederen banken en stoelen. Dus het ziet er meteen heel fancy uit en kamerplanten en zo. Mm-hmm. En goede versterking, wat heel, heel goed is. Want ik heb ook wel eens op Comic-Cons in zo'n hokje gestaan en dan was de versterker ruk. En dan zat je, en dan het hokje staat dan naast een UFC worstel arena waar mensen komen aan het blaren zijn.
Oh, dat blijft... was op Amsterdam, of niet?
Ja. En dan blijft er echt heel weinig over van je lezing. Maar dit was goed versterkt, ondanks dat hij dus naast de uitgang stond. Dus er kwam heel veel volk langs, maar was gewoon keurig. En ja, het was gewoon leuk om te doen. We hadden het over schrijftips, uitgeeftips, hoe je een boek structureert. En dat is altijd wel dankbaar, want het is aan de ene kant heel nuttig en aan de andere kant, ik hoef er zo weinig voor te bereiden. Ik kan het allemaal improven.
Ja, want je bent nu, je eigen boek is nu ook klaar, toch?
De eerste draft van Sterrenlichaam is klaar. Die heb ik een paar weken geleden afgemaakt en die zit nu te rijpen als een Elder God in een laadje.
Hoe gaat het proces dan?
Ik ga eerst het gewoon schrijven. En dat is. Mm-hmm. Daar heb ik hier wel 10 maanden over gedaan. Dus dat was echt een flinke kluif. Ik was er vorig jaar. Mee begonnen.
Als je het vergelijkt met George R. R. Martin, is dat geen hele kluif. Dat,
Ja, maar die man. Ik benijd die man niet. Want de halve wereld die hijgt in zijn nek. En ik zou er ook een serieuze case of crippling self-doubt van krijgen. Dus ik kan nog in alle luwte een beetje schrijven. Gert-Jan, dat schrijfproces is best wel chaotisch. Want ik schrijf op zich lineair, als in ik begin bij hoofdstuk 1 en dan eindig ik bij hoofdstuk 10. Mm-hmm. Maar ik schrijf wel af en aan. Want soms ben ik gewoon een hele week lang bezig met freelance klusjes en zo. Of uitgeef dingen. En dan moet ik er weer een beetje inkomen. En ik zou willen dat ik daar ietsje gestructureerder in zou kunnen zijn. Maar ja, dat is niet echt weggelegd voor iemand die alles zelf doet.
Nee.
Maar is het dan zo dat je wel eerst je rough outline op papier zet? Dat je weet van oké, hier gaat het verhaal heen. Of is het echt straight ahead schrijven? En ik bedoel, Sterrenlichaam is natuurlijk ook gewoon gebaseerd op een kort verhaal.
Ja.
Dus dan heb je al iets van houvast. En je weet van dit soort elementen moeten erin zitten. Maar ja, omdat je het van een kort verhaal uitbreidt naar een hele roman, zal er heel veel aan toegevoegd worden, lijkt mij. Hoeveel van de originele versie is er nog over?
Oké, nou ja, laten we eventjes de background voor als luisteraars het toevallig niet weten.
Begin eens bij de prijs.
Ja, Sterrenlichaam is dus het korte verhaal. Een kort science fiction verhaal was het oorspronkelijk waarmee ik vorig jaar de Harland Awards won. De Harland Award verhalenwedstrijd, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is een best een grote prijs in Nederland voor fantastische literatuur. Dus fantasy, science fiction
en horror. Ja, niet fantastisch als in kwaliteit, maar...
Nee, het is allemaal bagger, maar... Nee, het is inderdaad, het klinkt een beetje altijd raar als je zegt van fantastische literatuur, maar dat betekent gewoon de fantastiek. Sterrenlichaam won die prijs en ik had dat verhaal dus een jaar eerder geschreven, maar toen ik het schreef, ik was al zo ongelooflijk bezig met allemaal thema's en dingen die ik erin wilde stoppen, waar ik gewoon helemaal geen ruimte voor had. Ik besloot dus eigenlijk tijdens het schrijven al, ja, hier moet ik een roman van maken, want hier zit zoveel in. Nou is dat super gevaarlijk, want wat als kort verhaal werkt, dat werkt niet per se als een lang boek. Nee. Maar ik had hier eigenlijk wel stiekem vertrouwen in. En omdat het dus had gewonnen, had ik al redelijk het vertrouwen van, oké, de structuur, de basisstructuur van dit verhaal werkt. Het is eigenlijk heel simpel gegeven. Het is dus een science fiction verhaal en zowel het korte verhaal als de roman gaat over een groep mijnwerkers die op een... in de verre toekomst in de kolonie leven. En die gaan de ruimte in om iets te delven. Maar wat die mijnwerkers delven is niet een, zeg maar, kolen of een erts of zo. Maar nee, zij gaan in een enorm buitenaards lijk dat door de ruimte zweeft. Kilometers groot, enorm alien body. Het sterrenlichaam. En dat gaan zij uitmijnen. Dat is eigenlijk een setting waarin er heel veel kan gebeuren. Want het is natuurlijk al een gruwelijke plek om te zijn. Met allemaal slokdarmen waar ze in zitten. En 2 meter hoge aders waar ze een beetje doorheen die gestut zijn. En allemaal vlezige omstandigheden. Met vergiften en sappen en zo. Dus dat is
lekker gruwelijk. Jij was vegetariër, toch?
Dit is eigenlijk een soort verhaal, uiting van mijn walging voor vlees. Nee, okay. Dat is het niet hoor. Maar in ieder geval, dat lichaam, dat is een lijk en het begint dus in te storten. En daar ontstaat eigenlijk een heel elegant, simpel verhaal in van paranoia. Die mensen moeten op de vlucht slaan, die groep mijnwerkers. En er zitten exobiologen bij. En daar vallen doden en zij beginnen allemaal te denken van... Heeft iemand ons gesaboteerd? Wie zit hierachter? Wat gebeurt er? En kunnen wij hier ooit nog uit ontsnappen? En dat is een heel dankbaar onderwerp.
Maar ja, begin je dan ook altijd met een... Want ik heb ook wel eens wat geschreven. Ik begin zelf altijd met dat ik een goed einde wil. Want als ik dat einde ruk vind... dan vind ik het eigenlijk zonde van mijn tijd... dat ik een verhaal heb gelezen of gekeken.
Ja.
Maar ik probeer dus altijd...
Je kan beter een ruk einde hebben dan een ruk begin. Want dan lees je niet verder.
Ik wil graag weten of jij... toen je begon met schrijven al wist waar je zou eindigen en hebt teruggebouwd, of dat je bent gaan bouwen en naar een einde bent gegaan?
Want nee,
dat eerste doe ik zelf altijd.
Het zat er eigenlijk vrijwel meteen in. Het begin van het verhaal, dat heb ik volgens mij al een keertje uitgelegd hoor, maar het verhaal idee kwam omdat ik door de V&D in Deventer liep. Toen die werd opgeruimd omdat die ging sluiten en die winkel werd fysiek kleiner terwijl ik erin liep. En dat was zo'n vreemde gewaarwording, dat ik dacht, ik voelde me ineens alsof ik door een buitenaards lijk liep dat op instorten stond. En dat was de kiem van het idee. En toen ging ik daarop bouwen en daar is gewoon al heel snel een einde bij gekomen. Maar dat is inmiddels al zo lang geleden dat ik dat korte verhaal schreef, dat ik eigenlijk niet zo heel goed meer weet wat wanneer kwam in dat proces. Maar om even nog terug te gaan naar jouw vraag, de eerdere vraag die je stelde, over of ik veel voorbereid van schrijven. En ja, zeker. Ik ben een heel methodische, planmatige schrijver. Dus ik verzin van tevoren, werk ik helemaal uit wat in welk hoofdstuk moet komen. En dan begin ik met een soort top-down structuur van wat zijn de arcs van de personages? Hoe wil ik dat die zich gaan ontwikkelen? En ik bedoel, uiteraard verandert dat tijdens het schrijven, maar het is maar dat je een houvast hebt. Mm-hmm. En dan ga ik kijken van wat is de plotlijn en hoe ga ik dat samenvoegen? En daarna destilleer ik dat tot echt heel granulair tot de verschillende hoofdstukken. En als ik daar tevreden mee ben, dan ga ik die hoofdstukken in proza uitwerken.
Ja, oké. Dat is de manier waarop Neil Gaiman ook strips schrijft.
Ja, en het is maar net goed voor je werkt, hè. Kijk, ik heb het verhaal dus heel erg uitgebreid. Want het korte verhaal is door de ogen van...
Kort.
Ja, dat is sowieso kort. Het is ongeveer iets onder de 10.000 woorden... Maar het boek, het eerste manuscript, de eerste draft is nu rond de 70.000, 80.000. Nou, daar moet dus heel veel bij. Wat overigens is 80.000 nog steeds een betrekkelijk kort hoor, voor een fantastisch werk. Als je dat in een boekvorm stopt, dan zal het rond de 260 pagina's zijn. En ik wil het nog echt flink gaan bijsnoeien. Het korte verhaal is oorspronkelijk gaat over de exobiologe Joan, die dus met die mijnwerkers meegaat. En zij is heel anders dan die werkers. Hè. Die mijnwerkers, dat zijn echt arbeiders, dat zijn blue-collar gasten. Die zijn helemaal thuis op dat sterrenlichaam. En Joan is voor het eerst mee, exobiologe. Dus zij bestudeert hoe alle rare processen in dat lichaam functioneren. En zij is heel erg een intellectueel en voelt zich daar helemaal niet op de gemak.
Nee, maar dat heb je ook nodig voor conflict in het verhaal.
Ja. Maar voor het grote boek, het roman, heb ik 3 hoofdpersonen. Weer Joan, want dat was gewoon de spil van het verhaal. Daarnaast heb ik de ploegbaas, de voorman van de mijnwerkers. Die heet Kevin of Kev. En hij is heel anders, waar Joan super intellectueel is en alles heel erg observatief waarneemt, is Kev juist heel sensitief en sensueel. Hij voelt alles. Dus alles is bij hem heel erg voelen, ruiken, tasten, weet je, zintuigelijk. Die begrijpen elkaar dus totaal niet, want zij nemen de wereld op een hele andere manier waar.
Ja.
En de derde hoofdpersoon, dat is uitgegroeid tot mijn favoriete personage die ik ooit heb gecreëerd. Dat is echt een joy om te schrijven. Dat is een ongelofelijke, achterdochtige en Machiavelliaanse soort ambtenaarfiguur. Hij heet Okyu. Okyu Motanaga.
Heb je hem op mij gebaseerd?
Nee. Nee, hij is veel erger dan jou.
Oh.
Hij gelooft ook niet in UFO's.
Niet. Terwijl hij een
alien aan het uitgraven is.
Ja, wat de aard van het sterrenlichaam is, is natuurlijk heel erg een van de grote vragen van het boek. Maar wat er zo ontzettend leuk is aan Okyu, en hij is een soort Japanse afkomst heeft hij, want in deze toekomst, dat wil ik wel even uitleggen, de mensheid woont nog steeds op aarde, maar heeft ook allerlei koloniën gemaakt. En al die koloniën die worden beheerd of bestuurd door een Japanse corporatie genaamd Mitsuyari. Mitsuyari is dus eigenlijk de stichter van al die koloniën. En dan is ook een van de grote vragen van waarom, hoe is dat zo gekomen? Maar daardoor hebben al die kolonies echt een soort Japanse culturele dominantie daar. Dus de Japanners zijn daar de big dogs, weet je. Alles is Japans. En alle andere mensen, zoals Joan en Kev, die niet Japanners zijn, ja, daar wordt echt op neergekeken. Dat is gewoon minder volk. En dus die Okyu is ontzettend leuk om te schrijven, omdat het een ongelooflijk nare man is. Hij is heel erg paranoïde. Hij is continu, kijkt hij over zijn schouder en is hij er 100% zeker van dat zijn collega's hem een hak proberen te zetten. Want hij werkt dus voor die Mitsuyari corporatie. En dat is dus een ongelooflijk competitief bedrijf waar je continu dolk in je rug gestoken krijgt. En dat doet hij zelf ook. En ja, om in zijn huid te kruipen, in die verwrongen geest, hoe hij de dingen ziet. Ja, dat is zo prettig. Die hoofdstukken, die schreven zichzelf.
Nou, dat is eigenlijk gewoon vals spelen.
Ik weet niet.
Nee, maar dat ken ik wel. Als je van die personages hebt, dat je dan, die werken dan gewoon of zo. Die leven echt in je hoofd, waardoor je niet, je kan dan gewoon gaan zitten en opschrijven wat er met ze gebeurt, omdat je daar, in je hoofd een soort van naar kijkt.
Hij heeft dus alle nare trekjes. Gewoon, je kan het ergste wat je kan verzinnen, dat kan je op hem projecteren. Hij is bijvoorbeeld ontzettend merk- en stijlbewust. Dus hij is een ongelofelijke lul die de hele tijd zichzelf afspiegelt met, ik draag de duurste pakken. En dan ga je dus, het is science fiction, het is natuurlijk allemaal verzonnen, fictief. Dus dan ga je allemaal dure merken verzinnen die niet bestaan, maar die heel erg overtuigend klinken. Van, ik heb een wolfraam klapmes van de hand gesmeden door dit en dat. En ik heb een snuifkoker van dit merk, wat ontzettend duur is. En hij is de hele tijd zo bezig met elitair zichzelf afproberen te zetten tegen anderen. Een beetje zoals in Ready Player One, dat iedereen... Dit weet je wel hoor. In Ready Player One gaat het heel erg over nerd culture. Van, ik ben beter dan jou, want ik heb kennis van deze ongelooflijke abstracte trivia. Nou, dat is hij, maar dan met bizarre, dure maatpakken en zo.
Als je dan bezig bent met schrijven, moet je dan ook eerst in zo'n flow komen voordat je echt los kan? En heb je wel eens van die dagen dat niet lukt en hoe doe je dat dan?
Dat is wel echt een doelstelling. om in een flow te komen tijdens het schrijven. Want dan gaat het gewoon zoveel lekkerder. Maar wat ik heb gemerkt, mm-hmm. is dat een flow, dus die staat van dat je alles loslaat en dat tijd wegvalt en je alleen nog maar gefocust bent op je werk, die komt automatisch als ik langer dan 3 kwartier of 700 woorden schrijf. Whatever comes first. En dan, dat okay. blijkt dan altijd ook een soort raar keuzemoment te zijn. Op dat moment word ik altijd eventjes wakker uit mijn schrijfwerk. Van, oh, ik ben een half uur verder. Of ik heb 600 woorden geschreven. Als ik dan stop, dan is het klaar. Maar als ik dan mezelf weet te overtuigen dat ik doorga met schrijven, dan word ik pas 2 uur later wakker en heb ik 1200 woorden erbij. Dat is echt een soort rare wet die ik heb ontdekt bij mezelf.
Ik heb een tijdje, want tegenwoordig ben ik veel meer bezig met het klussen van mijn huis. Maar ik heb een tijdje gehad dat ik elke dinsdagavond ging ik zitten om te schrijven. Om 7:30. En tot mijn verbazing werkte dat ook. Omdat dan hoef je niet meer na te denken, oh ga ik of ga ik niet. Je hoeft niet meer voor te bereiden. En waar ik anders altijd eerst in een soort dacht een soort flow te moeten komen, merkte ik dat. Dus als je het met jezelf afspreekt, dat dat ook best werkt.
En dat was niet vanwege het klussen dat je had gedaan?
Nee, nou, dit was niet altijd per se gelijk in die flow. Maar het was meer dat ik dacht altijd dat je in de flow moest raken om goed te kunnen schrijven. Maar ik merkte dat als je met jezelf afspraak maakt, dan ga ik schrijven. Dan kwam er ook wel wat in. Of dat nou was dat ik dan onbewust al dacht van, nou, dat ga ik schrijven. Want ik kan natuurlijk niet zoals jij gaan zitten en uren achter elkaar schrijven. Dus die tijd was wat beperkter. Maar dat werkte voor mij ook best aardig eigenlijk. Maar goed.
Ja, het is denk ik maar net welk trucje voor jou werkt. Waarmee je brein kunt drogeren.
En ga jij Sterrenlichaam, die ga je niet zelf uitgeven, toch?
Ik wil eerst proberen of ik het bij een andere uitgever onder kan brengen. Kijk, ik heb mijn eigen uitgeverij, Leeuwarden, en daar geef ik pindakaas en sushi bij uit.
1, 2 en 3.
Maar dat werkt goed, omdat ik heel veel op anime-cons ben en comic-cons, waar heel veel Japanse fans rondlopen. Dus dat is mijn publiek en die kan ik daarmee heel erg laser-focused precies bereiken. Maar als ik science fiction ga schrijven, ja, dan zou ik eigenlijk geen idee hebben waar ik dat kwijt moet. Ja, ik kan wel op een Comic-Con gaan staan en dan zal ik ook wel een beetje dat publiek vinden. Maar ik denk dat ik daar veel meer moeite mee zou hebben. Dus ik wil het eerst proberen bij iemand anders, bij een uitgeverij die daar al wat meer op is afgestemd, zeg maar. Want het is zo ongelooflijk anders dan een pindakaas en sushi schrijven.
Want pindakaas en sushi is toch meer een young adult ding. Dit is gewoon sci-fi fantasy boek.
Dat is dat zeg je ook.
Merk je daar dat je ook op een andere manier gaat schrijven? Of?
Ja, kijk, pindakaas en sushi is young adult. Het is realistisch. En hoewel ik daar absoluut ook wel diepe dingen in heb zitten en thema's, en ik besteed daar ontzettend veel zorg aan, merk ik echt enorm hard hoeveel moeilijker het is om science fiction in de eerste plaats te schrijven, maar ook gewoon volwassen science fiction. En het helpt ook niet, of het helpt, ja, niet. Het levert extra druk op dat je dan die Harland Awards hebt gewonnen. Want dan voel je wel van, oké, nu is het voor het echies. Nu moet ik mezelf ook waarmaken, want iedereen verwacht nu wel wat. En dat maakte pindakaas en sushi achteraf gezien makkelijker om te schrijven. Iets makkelijker.
Ja, dat lijkt me ook.
Ik wil ook niet overdrijven, hoor. Het is altijd best een bevalling om zo'n boek te schrijven. Want je bent er altijd een jaar mee bezig. Of langer. En aan het begin weet je sowieso nooit hoe je ook alweer een boek maakt. En dan aan het eind denk je van, het is me gelukt. Maar ik heb geen idee hoe ik het heb gedaan.
Ja. En dan moet je gaan herschrijven. En dan moet je het nu weer opnieuw uitvinden.
Ja, want jij maakt, kijk, als jij Dating for Geeks schrijft, dat is inmiddels ook, je bedoel, je hebt pas je 1000ste strookje afgeleverd. Dus als je terugkijkt, dan heb je ook een body of work dat je denkt van, Jezus Christus. Maar dat bestaat uit heel veel kleine mini granular strookjes en paneltjes. Mm-hmm. Dus ik denk dat je daar het veel geleidelijker ineens sneakt het op je van, oh wauw, ik heb inmiddels al heel veel.
Ik bedoel, het zijn bij mij natuurlijk een heleboel losse grapjes die je aan zich kan lezen, weet je. Dat is gewoon het verzinnen van een grap. Ja. Maar er zit bij mij natuurlijk ook een verhaallijn doorheen die vanaf in principe de tweede strook loopt. Het zijn dan toch wel een beetje van die kleine dingetjes die je moet gaan plannen en je leert de karakters beter kennen. En In principe wist ik bij die eerste strook gewoon al, oké, Jasper gaat naar een datingbureau en dat datingbureau wordt gerund door een vrouw. Dus, logischerwijs, gaat daar ooit wat tussen die twee gebeuren.
Ja.
En dan is het de vraag, hoe snel doe je dat? Je wil het niet te snel doen, omdat het, nou ja, het moet een beetje groeien en zo. En je moet die mensen leren kennen. En ook, het moet voor de lezer ook op een bepaalde manier logisch zijn. Weet je, ik bedoel, als Jasper de hopeloze vrijgezel is, dan kan hij niet na een half jaar bij een datingbureau ineens met de vrouw van het datingbureau gaan daten. Dat kan niet. Dus daar moet dan gewoon 3 jaar overheen gaan.
Nou, ik moet zeggen, ik vind dat jij die spanningsboog heb je echt goed aangepakt. Want het werkt voor mij wel. Als ik die boeken lees, ook als ik ze achter elkaar lees, dan voel je dat wel. Je voelt dat het heel langzaam opbouwt en dat het werkt. Je leeft helemaal met ze mee. Dus wat dat betreft, chapeau.
Nou, ik bedoel, je merkt ook dat wat in eerste instantie een zakelijk iets is. Ik bedoel, de eerste paar stroken is, want ik heb ze nu net even teruggekeken, omdat ik even voor mezelf wou terugblikken naar 1000 stroken. Maar en dat zijn ook dingen die ik bewust of onbewust dan gedaan heb. Die eerste stroken is het allemaal super zakelijk. En een profiel invullen. En noem ze meneer. En dat soort dingen. Later is het meneer al weg. Maar dan zegt ze nog steeds u tegen hem. Omdat het nog steeds een zakelijke relatie is. En op een gegeven moment begint ze met je zeggen. En dan... Als je de strip dan leest het opnieuw. Volgens mij begin je dan een beetje door te krijgen. Oh, nu begint er iets te spelen waardoor die twee elkaar wat meer kunnen uitstaan.
Is dat dan intuïtief opgezet door jou? Of had je dat uitgepland?
Nee,
ontstond
dat
ontstond dat gewoon?
Ik denk dat dat gewoon ontstond. Ik denk niet dat ik ooit een bewuste keuze heb gemaakt van vanaf nu, deze strook wordt het je. Ik denk dat ik zelf ook gewoon aanvoelde dat er dan een moment was waarop het om kon slaan naar je.
Want dat is wel het ding, hè? Jij publiceert die stroken. En je hebt eigenlijk niet veel tijd om te reflecteren. Je moet het publiceren en het is klaar. En dan staat het al in de krant, it's done. En als je dat vergelijkt met een boek maken, ja, daar kun je gewoon 2 jaar of langer in je privé helemaal over agonizen. Van, is het perfect? Werkt het?
Daar kan je gek van worden. Je kan nog eens teruggaan naar het begin als je denkt van, nou, misschien moet het toch even iets anders, dat het dan beter werkt. En dat kan ik niet. Ik moet het doen met wat er al is.
Het is zowel, dat is het nadeel en het voordeel. Het voordeel is, je hebt die flexibiliteit. Je zit er niet aan vast. Maar het nadeel is, ja, afhankelijk van hoe neurotisch je bent ingesteld, kun je volledig vastlopen in het moet beter, het is nog niet perfect, ik ben dood. Nou, gelukkig ben ik op zich wat dat betreft wel zakelijk genoeg dat ik kan zeggen van, oké, nu is het klaar. En nu gaan we het opsturen. Maar dat komt wel nadat ik mezelf al half dood heb gereden met, nou, laat ik het nog 1 keertje lezen. Ja, nog 1 keertje lezen dan. En dan, als je 10 keer je boek achter elkaar hebt gelezen, dan ben je het ook wel echt spuugzat, hoor.
Ja, dat zal.
Ja, maar dat is met alles. Met je eigen dingen ben je altijd op een gegeven moment echt spuugzat, weet je. Dus ook toen ik nog animaties maakte en dat soort dingen, dat je dan, nou ja, als je dan zo'n filmpje af hebt, dan heb je zoiets van, ik ben blij dat het af is, maar volgens mij is het super kut, maar ik kan er niet meer naar kijken, dus het is maar gewoon af dan.
Heb je dan ook, ik ken dat ook heel goed met filmpjes en montages, vooral als er muziek bij zit, die muziek, die is dan voor altijd onlosmakelijk verbonden met
Oh, die
met
kan
dat,
je nooit meer horen.
Nooit meer. Er zijn bepaalde...
Ik weet nog... Nee, maar ik weet nog in het eerste jaar van de Kunstacademie, toen moesten we een 10-seconden animatie maken op een stukje tekst uit The Lion King. Het is die scène waarin Nala in de jungle is en Pumba heeft geprobeerd aan te vallen en op te eten. En dat Simba tussen beiden gekomen is en dat ze elkaar ineens herkennen. En dat soortjes van, het gaat dan van een spannend moment van iemand die aangevallen wordt naar een ontmoeting tussen twee oude vrienden. En Timon die komt dan echt zo aan, zo van, wow, 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 let me get this straight. You know him. He knows her, but she wants to eat him. Him, and everybody's okay with this. En dan, ja, het is een heel stom stukje tekst. Maar ik kan het niet meer horen. Want ik heb daar een... we moesten daar dus een andere animatie op maken. En ik heb het stukje tekst zo vaak gehoord dat het voor mij verbonden is aan mijn animatie, niet aan Lion King.
Ja, zo werkt dat. Je wordt de media achter de schermen, mediacultuur maakt je kapot. Maakt alles wat je lief hebt kapot.
Ja. Nou, weet je wat ik wel leuk vind om te kijken? Dat zij stap je maar achter de media. Zondag met Lubach, dat kent waarschijnlijk iedereen wel.
Zo goed.
Maar ze hebben dus ook een vlog die ze maken. Dat wordt door Martine gedaan, een van de mensen die meewerkt zondag met Lubach. Mm-hmm. En dan filmen ze eigenlijk, ze beginnen op donderdag en dan filmen ze eigenlijk het achter de schermen hoe ze toewerken naar zo'n uitzending.
Oh, dat is leuk, dat ken ik helemaal niet.
Nee, nou, dat kun je gewoon zondag met Lubach. Ik zal eens even kijken hoe dat heet. Maar dan, ze hebben dus gisteren hadden ze bijvoorbeeld ook een tweede paasdagnummer gemaakt. En dan zie je dat dat gewoon opgenomen wordt daar in het studiootje met een black screen. En dat is zo grappig om te zien dat iets wat heel professioneel eruit ziet, eigenlijk ook best makkelijk gemaakt kan worden. En dat wil ik niet mee zeggen dat de kwaliteit slecht is, helemaal niet. Maar de manier waarop ze het maken is echt heel slim en heel doordacht. En als je het wil eens weten, dan heet de YouTube-kanaal heet Tine. Tien en dan E. Zondag met Lubach backstage. En dan volg je eigenlijk een beetje het team van Zondag met Lubach die een aflevering maakt en soms ook iets meer.
Ja. Nou, dat gevoel had ik toen ik de recent beelden zag van Thor Ragnarok. Nou, je hebt Thor Ragnarok ongetwijfeld gezien. En je weet dat die film ziet er super gelikt uit. En het gaat om scènes, het gaat om eigenlijk ad-lib scènes van Jeff Goldblum als de Grandmaster op die junkplaneet. Nou, je weet nog wel, die set, prachtig, weet je. Het ziet er super gelikt uit. Zie je nou deze scènes, die dus opgenomen zijn met dezelfde camera's en dezelfde belichting en alles, maar zonder de magical fairy dust die ze er kennelijk overheen sprinkelen in de postproductie. Nou, het ziet er me toch een partij schraal uit. Echt, gewoon. Nee, maar gewoon ook echt home video. Shit, de sets zien er goedkoop uit. Niet alleen omdat er nog allemaal van die greenscreen pilaren staan en zo. Maar gewoon omdat het is gewoon allemaal plat belicht. Het is verschrikkelijk. Er zit geen diepte in. Het ziet eruit alsof iemand gewoon met zijn cameraatje even snel iets heeft geschoten. Dus ik ben flabbergasted. Ik weet niet meer wat ze allemaal kunnen doen met die computer om dat er zo mooi uit te laten zien. Maar ik schrok ervan. Ik dacht, jezus. Dat je daar ook doorheen kunt kijken als regisseur.
Ja, ik bedoel, het is niet alleen computer hoor. Ik bedoel, ik durf te wedden dat als je behind the scenes materiaal zou zien van, ik noem maar wat geks, The Godfather of zo, dat je dan ook zoiets hebt van, nou, eigenlijk ziet het er wel gewoon heel goedkoop uit allemaal. Weet je, sets zijn gemaakt om er mooi uit te zien op de film waarop het geschoten is. En na kleurcorrectie en dat soort dingen. Maar niet om goed te werken op hoe heet dat? Op een andere manier.
Nee, maar dat was het dan juist. Dit was geen andere manier. Dit was gewoon dezelfde camera's. Alleen het is ongebruikt materiaal, omdat Jeff Goldblum gewoon zat te improven. En dat vind ik zo verrassend.
Ja, maar het zijn dezelfde camera's. Maar daarna krijg je natuurlijk nog echt een heel leger aan mensen wat eraan werkt. Aan
post-production. Ja, precies. Maar dat dus zo verschrikkelijk veel uitmaakt, dat verraste mij.
Zo.
Dat was dat was mijn lijstje met The A-Team. Ik heb hier op mijn bureau heb ik een lijstje staan met daarin de volledige cast van The A-Team. Die ik al jaren op mijn bureau op zit en die ik meenam naar DCC.
Nou, dan zijn we weer rond. Dan moeten we een eind aan breien. Nou, dan gaan wij wachten tot wanneer komt jouw boek uit? Is dat al globaal?
Oh, nee, dat is echt totaal nog geen enkel schema.
2019 gaan we het erover hebben.
Ik hoop het 2019.
Nou, laat in de comments achter wanneer jij denkt dat Roderick's boek uitkomt. Ja,
je wint
als je het
niks.
Precies goed raadt,
oh, God.
Krijg je een gratis exemplaar geschreven.
Ja! Nee, ik ook. Een gratis boek van Roderick.
Mooi. Kom langs, kom een gratis boek uit mijn boekenkast plukken.
Ja, zou ik doen.
Gert-Jan, nou, high energy afkondiging. Go!
Wacht even. Dan moet jij nog even voor even wat doorpraten.
Waarom?
Nou, omdat zeg gewoon.
Dit was aflevering 74.
Ja, 74. Nou,
Jezus.
Ja, goed hè. Aflevering 74, daar zijn we weer. Ik denk dat
we
geen
daar waren we weer.
Oh, daar waren we weer. Oh,
het was dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Tot de volgende keer maar weer.
Dank voor het luisteren. En check onze Facebookpagina's, daar kun je de comment kwijt. Als je denkt te weten wanneer het boek van Roderick uitkomt, kun je hem gratis van Roderick winnen. Hartstikke mooi. Je kunt ons luisteren via iTunes. Doe er eventjes een duimpje bij en een recensie. Met een comment erbij, dan bliept het weer op. Hartstikke fijn. Potomatic zijn we te vinden. We zijn door, afgelopen week zijn we door luisteraar Sleuken, die is ons gaan volgen. Shout-out.
Ja, shout-out naar luisteraar Sleuken. En bovenal, ja. Gert-Jan, wat moeten de mensen doen?
Wat moeten de mensen doen?
Altijd blijven lachen.
Nee. Jezus. Nee. Aan hun vriendjes vertellen dat ze ook naar Geekers op je speakers moeten luisteren.
Oh ja. Nou, over twee weken met een gast, iemand, we zien het wel. Zo goed voorbereid
of
zijn we.
Of misschien niet.
Tot dan.
Tot Geekers.
Nee.
We houden hem erin.
Nee.